106.3 FM. Stadsradio Delft. U luistert naar een uitzending van de Delftse gezamenlijke kerken op Stadsradio Delft.
Hartelijk welkom op deze mooie voorjaarsdag. Het is lekker warm is buiten en we zien meteen alle bloemetjes die komen uit de knop. Mooie narcissies, krokusjes, tulpjes komen erbij. Het wordt echt een mooie dag is het al vandaag en het wordt nog steeds mooier. En wij gaan met u eventjes in een uurtje wat nieuws van de kerken voor u brengen. Voor al die mensen hier in Delft. En dat gaan we doen met twee gasten. In de eerste half uur heb ik Mechtold van Doornik naast me zitten. Goedemiddag Mechtold.
Dag Fred, ja. Fijn dat ik er ben.
Ja, normaal dan zit je ook mee te presenteren. Vandaar ben je ook een beetje te gast hier.
Want, het is best leuk om eens even van de andere kant te bekijken, ja. Hoor.
En we gaan met jou wat praten over het Stanislas Koor.
En orkest.
En orkest. Nou, daar gaan we mee doen. Want jullie hebben vanavond, hebben jullie een uitvoering ervan?
In de Maria van Jessenkerk. En ook aan de deur zijn nog kaartjes te krijgen. Dus wij hopen op een volle kerk.
Gaat helemaal lukken. En daarna gaan we, straks schrijft nog aan Wilma Kroon. En met Wilma Kroon gaan we het hebben over het lunchcafé in de Wipmolen. Dat loopt al eventjes, loopt dat. En die hebben wat gasten hebben die uitgenodigd. En dan gaan we praten. Wie hebben ze uitgenodigd en waarom? Want het is allemaal, gaat het over een optreden wat vanavond is. En waar is het op de Maria van Jessenkerk?
Ja, klopt. Tijd moet ik eventjes... De ene zegt 8 uur en de ander zegt 8:30. Bij mijn weten is het 8:30. Maar voor de zekerheid kan het altijd nog eventjes nagekeken worden.
Het gaat over het Stanislas Koor. En dat Stanislas Koor, hoe ben jij er ooit bij gekomen?
Nou, ik speel dan zelf in het orkest. Maar het koor en orkest zijn in schooljaar 1976 oorspronkelijk gestart om de missen die de paters Jezuïeten organiseerden, om die muzikaal luister bij te zetten. En gaandeweg zijn daar steeds meer leerlingen bijgekomen, collega's. En toen ik op school kwam, had ik zoiets... ja, daar wil ik wel bij dat orkest. En eigenlijk ben ik gewoon blijven plakken.
En wat speel jij?
Ik speel viool.
Ja.
En ik ben aanvoerder van de tweede violen. En ook een beetje een soort orkestmama. En dat die rol bevalt me wel.
Een orkestmama vooral voor de leerlingen die erbij zijn?
Ja. Dus wij krijgen elk jaar toch een behoorlijke instroom van... met name de brugklassers, maar ook wel eens ouderejaars. En die vinden het soms best lastig om dan naar een docent toe te stappen als er wat is. Ja, die zien ze de hele dag al. En dan kan ik als oud-leerling en iemand die er een beetje tussenin zit, ben ik soms net wat makkelijker benaderbaar misschien.
En dan geef jij ze wat tips van zo even zitten en dan daarop letten.
Dus dat kunnen muzikale tips zijn, maar ze mogen ook altijd met dingen die ze op school tegenkomen, mogen ze ook naar me toe komen als ze dat liever willen.
Het heeft ook, het heeft ook nog een grotere functie dan alleen eventjes muziek maken.
Ja, het is ook een ontzettend sociale club. Ja. En dat merk je als wij bijvoorbeeld op tournee gaan, zoals we dat afgelopen maand hebben gedaan. Ja. Dan merk je, dan zijn we met bijna 90 mensen op stap. En je voelt gewoon hoe hecht die groep is. En er wordt op mensen gewacht. Mensen letten op elkaar als er wat is. Als mensen, er was op een gegeven moment iemand en die was door de enkel gegaan. Die liep op krukken. Nou, we gingen ergens op bezoek. En dan neemt iemand gewoon dat meisje op zijn rug. Zodat ze toch bij dat bezoek kan blijven. Dan denk ik, ja... Eigenlijk zijn ze gewoon zo ontzettend lief voor elkaar.
Ook een hele grote club is. Maar 90 mensen zeg je, dat zijn nogal wat mensen. Want dat zijn, jij bent een oud leerling ben je dan. En daar hebben we leerlingen erbij. En wat heb je nog meer erbij zitten? Zitten er ook
docenten, oud-docenten, ouders. Dus eigenlijk mensen die een relatie hebben met de school... Ja. Kunnen in principe meedraaien in koor en orkest.
En het serie bestaat al vanaf 76, 77. Ja. Dus dat is nu al... 34 jaar?
Ruim, ja.
Jongen. Nou, een hele club. Maar jullie hebben nu een optreden erbij. Maar je vertelt erbij dat je op weg geweest bent nu naar Polen toe.
Wij zijn naar Polen en Hongarije geweest,
en jullie hebben meerdere uitstappen gemaakt.
Ja, wij zijn ook al een aantal keer naar Griekenland geweest. Met het hele koor en orkest. En vaak waren dat jaren waarin we ook een Grieks stuk op het programma hadden staan. En dat wordt daar ontzettend gewaardeerd. Er wordt altijd ontzettend enthousiast meegeklapt, meegezongen. En die sfeer, dat is echt met geen pen te beschrijven. Dat doet iets met je en dat blijft je altijd bij.
En hoe kwamen jullie daar zo op om dan daarheen te gaan?
Nou, Griekenland, dat was vooral dat wij we gingen een Grieks stuk uitvoeren. En toen kwam eigenlijk een beetje zo bij wat mensen naar boven. Goh, zou het niet leuk zijn als? Ja. Als we dat ook konden doen. Ja, we hebben natuurlijk toch ook een gymnasiumafdeling. Dus genoeg docenten klassieke talen die dat ook leuk zouden vinden. En ook mensen met een band met Griekenland die ook de taal goed spreken. Dus mensen die ook kunnen assisteren bij het regelen van alles. Ja. En dat is in 1994 voor het eerst gelukt. Toen ben ik ook mee geweest. En daar heb ik nog steeds waanzinnig mooie herinneringen en foto's aan. Er is zelfs nog een videofilm van die hele reis. Mm-hmm. En nou ja, ik word nog blij als ik eraan terugdenk. Want het was zoiets bijzonders.
Waar denk je dan aan als je die videofilm ziet? Welke beelden denk je aan?
Vooral de muziek, maar ook de gezelligheid. De bijzondere plekken die we gezien hebben. Ik heb nog met een van de meisjes waar ik in een gastgezin zat nog steeds contact zelfs. Ja, gewoon het met elkaar weg zijn. En een land waar ik had nog nooit gevlogen. Dus überhaupt eerst in een vliegtuig gaan zitten en naar Griekenland. Een land dat je eigenlijk alleen maar van je lessen klassieke talen kent, zeg maar. En dan loop je daar ineens. Dus ik liep daar echt met grote ogen van... Jeetje, nou sta ik hier waar al 1000 jaren mensen lopen. En ja, dat was fantastisch.
En waar traden jullie toen op?
We hebben toen in een zaal in Athene opgetreden. We hebben naast het kanaal van Korinthe opgetreden. We wilden eigenlijk heel graag in het theater in Epidavros optreden. Maar daar kregen we de vergunning helaas net niet voor rond. En uiteindelijk hebben we nog in een Venetiaans fort aan de kust opgetreden toen.
Ja.
En dat was zo fenomenaal. Moet je voorstellen, echt een groot fort is het niet meer. Het is eigenlijk een ruïne, maar daar was een podium ingebouwd. En op het moment dat wij dat stuk aan het spelen waren, moet je je voorstellen, waren een aantal psalmen in verwerkt ook. Ja. Maar het werd natuurlijk steeds donkerder. En dat fort werd dus verlicht, zoals wij dat hier in Delft ook hebben, met van die grote schijnwerpers. En de hemel werd steeds donkerder blauw en dat fort lichtte steeds helderder oranje bijna op. En dan hoor je aan de ene kant die plechtige psalmmuziek en aan de andere kant een aantal van die echte Griekse volksmuziekjes met bouzouki erbij, met een aantal van die traditionele instrumenten. Ja, dan heb je het gevoel dat je gewoon midden in een film van Zorba de Griek zit of zo. Echt, dat was zo'n belevenis.
Mensen begonnen spontaan ook te dansen.
Oh, dat gebeurde regelmatig. Ja, hoor. En mensen die meezongen, zeker. Okay. Ja, nee, dat kunnen ze daar wel, ja.
Wat gaan wij vanavond? Wat kunnen wij vanavond verwachten?
Vanavond is een Oost-Europees programma. Tenminste, grotendeels. Wij spelen de Missa Pro Pace van Wojciech Kilar. Een Poolse componist die in 2013 is overleden. Dus het is heel modern. Maar het een mis voor de vrede is eigenlijk heel traditioneel. Wij spelen daar een aantal delen uit.
Kun je iets vertellen van een mis voor de vrede? Hoe heeft hij dat gecomponeerd? Of?
Nou, het zijn merendeels de traditionele onderdelen van een mis. Dus een Kyrie, een Gloria, een Benedictus, maar ook een Dona Nobis Pacem. En daar sluit het geheel eigenlijk mee af. Ja, dus daar merk je het eigenlijk vooral aan. Ik merkte wel in Hongarije verbonden ze het heel erg aan de strijd tegen het communisme. Ook de martelaren van het en de slachtoffers van het regime, zeg maar. Ik weet niet of Kilar dat zelf zo bedoeld heeft. Maar ik kan me wel voorstellen dat het aansluit bij een gevoel dat daar leeft. Ja. Ja. En zeker omdat dat natuurlijk volgend jaar is dat...
Want wanneer zei je dat hij het geschreven had?
Hij heeft het rond 2000 geschreven. Ja.
Dus dat is zo'n 10 jaar is dat na de val van de muur.
Ja. En hij heeft ook echt ook gespeeld. Deze mis is in 2001 in het Vaticaan in première gegaan. Ook met goedkeuring echt van de paus. Dus dat betekent ook voor hem natuurlijk ook wel iets. Maar het zegt ook wel iets over de kracht van het stuk, denk ik.
Ja.
En daarnaast zingt het koor 4 Slovaakse volkssongs. En dan kun je denken aan bruiloftsliederen bijvoorbeeld, maar ook een treurlied. We spelen Hongaarse dansen van Brahms, maar niet in de symfonische orkestversie, maar in een versie voor blazers alleen. En dat is een hele verrassende uitvoering, maar eigenlijk net zo leuk als de orkestversie.
Ja.
We spelen een stuk.
Krijg je dan meer het dansgevoel erbij als je het alleen door de blazers hoort?
Ja en nee. Ja, in die zin. Je hoort eigenlijk een aantal muzikale lijnen beter dan als je het hele orkest bij elkaar zet. Want dan, laten we heel eerlijk zijn, de violen hebben soms een beetje de neiging om de boel te overstemmen. Dus ja. Daar ben ik zelf ook nog wel eens schuldig aan, geef ik toe. Dus ik vind het ook heel erg leuk om het eens een beetje wat intiemer te horen. Maar aan de andere kant mag het laagkoper helemaal losgaan in dat arrangement. En ja, je merkt gewoon met hoeveel plezier de mensen dat dan spelen. Ja. En het klinkt gewoon lekker herkenbaar voor mensen. En dus heel verrassend.
Ja.
En dan hebben we nog een stuk van een Brabantse componist, Antoon Maassen. Ook muziekleraar geweest in Brabant. Zijn stuk Harba Lorifa is een soort van potpourri, zou je kunnen zeggen, van volksliedjes. Dus ik ben heel benieuwd als mensen vanavond komen of ze allemaal gaan herkennen. Ik kan er eentje.
Ze zitten er echt in verstopt dan?
Ze zitten een klein beetje verstopt en af en toe lopen er ook een aantal door elkaar. Dus dan speelt het orkest de ene melodie en dan zingt het koor een andere. En dat levert soms hele verrassende effecten op. Ik kan één hint geven. Iets over een dronken zeeman komt in ieder geval ook voorbij.
Oké.
Maar ik ben heel benieuwd of ze die gaan herkennen. Nee, het wordt gewoon een ontzettend leuk concert, denk ik. En de filmmuziek van Alice in Wonderland komt ook nog voorbij.
Ook nog.
Dus het wordt een goed gevuld programma.
Ja, ja, heel gevarieerd ook erbij.
Dat proberen wij ook altijd wel te doen. Dat, het moet toch ook een beetje leuk blijven voor het publiek, nietwaar?
Ja, zeker. Wij zullen eventjes naar wat andere muziek. Het gaat wel over een vredesmis, is dat?
Nou ja, dit is inderdaad een stukje wat wij dan toevallig zelf niet spelen, het Benedictus. Maar het komt wel uit deze mis, inderdaad.
Komt wel uit deze mis, komt het. Dus dan krijgen we een klein beetje een idee van hoe dat is. Ja, nou, we gaan. Dit is wel een heel gedragen stuk, is dit.
Is het ook. De hele mis heeft een beetje die minimalistische sfeer. Je hoort eigenlijk continu, die bourdon, dat is een soort techniek waarbij die lange noten die eronder liggen, die worden ontzettend aangehouden. Het zijn vooral de celli en de contrabas die dat doen.
Zo boom,
ja, dan krijg je een beetje bijna dat zoemende effect inderdaad. Maar Kilar staat een beetje in dezelfde stijl, zou je kunnen zeggen. Ik vind hem qua stijl een beetje naar Arvo Pärt gaan. In de zin van, je hebt wel de solist die er bovenuit stijgt bijna. Maar het is heel ritmisch. Het is repetitief. Het gaat bijna richting canto ostinato soms. De herhaling die erin zit. Ja. Meditatieve. Dat is ook wel de aan de ene kant het sterke van dit stuk. Aan de andere kant is het soms voor mensen die niet veel ervaring hebben met een orkest. Kan ik me voorstellen dat het met name bij het repeteren soms wat saai overkomt. Dan is het van, oh nee, niet weer al die lange noten.
Want hoe doen jullie dat met vooral die, je zit nu om de brugklasses en zo. Mm-hmm. Allerlei nieuwe leerlingen die erbij zitten. Die moet je meenemen. En als ik het zo een beetje hoor wat jullie spelen, dat is niet eventjes op instapniveau 1.0, zeg maar.
Nee, dat is het ook niet. Maar vaak zijn de leerlingen die erbij komen, hebben toch al een aantal jaar les op hun instrument. Ja. Dus wij proberen wel altijd muziek uit te zoeken die geschikt is voor ons amateurniveau.
Ja.
Lukt niet altijd helemaal. Ik kan me herinneren, een aantal jaar geleden hebben we een poging gedaan om de Polovetser dansen van Borodin te doen.
Ja.
En ik kan je zeggen, met name bij de violen, ging dat met veel gevloek en getier gepaard. Want het was en ongelooflijk hoog.
Ja.
En het was verschrikkelijk afgrijzelijk snel. En dan moesten we ook nog eens een keer synchroon spelen met het koor, die fonetisch in het Russisch dat hadden moeten instuderen. Ik kan je zeggen, dat was niet mijn favoriete concert.
Maar je hebt er wel heel van op je vingers gekregen.
Ja, dat is waar. Nou, uiteindelijk was het best heel erg leuk om een keer te doen. Maar daarna hebben we wel gekeken van, ja, het moet wel voor iedereen ook leuk blijven.
Ja.
En daarom proberen we ook eigenlijk altijd wel bijvoorbeeld een stuk filmmuziek Of we hebben bijvoorbeeld ook de muziek uit The Hobbit hebben we wel eens gespeeld. Ja. Alice in Wonderland, bijvoorbeeld Pirates of the Caribbean hebben we vorig jaar of 2 jaar geleden gedaan.
Dat is ook vrij snel. Tenminste, op sommige stukken.
Het is redelijk snel, maar voor de leerlingen is het heel herkenbaar. Want ze kennen allemaal de films. En dat is ook wel leuk, want zodra je dan het stuk op je lessenaar krijgt, dan denk je in eerste instantie zit je naar die noten te kijken van, wat gebeurt hier? Yeah. En dan zodra de eerste maat wordt en de eerste noten klinken, denkt iedereen, wacht, maar dit ken ik.
Ja.
Oh, dan weet ik wel ongeveer hoe het moet. En dan voel je meteen een soort energie vrijkomen. En dan hebben de mensen er plezier in. En ja, zo hou je ze er natuurlijk ook wel bij. Ja. Dus daarom moet je ook niet gaan proberen om een heel gecompliceerd muziekstuk.
Hoe merk jij nou dat het dat zo'n heel groep die er zit, zeg maar. Jij bent al heel vroeg erbij gekomen. Je bent er nooit meer weggegaan, zeg maar. Zie je dat nou ook dat bij die leerlingen die er nu, zeg maar, bij zitten, dat die zo'n zo'n familiegevoel krijgen?
Ik denk het deels wel. Ik durf natuurlijk niet voor iedereen te spreken, maar er zijn altijd wel mensen die op de een of andere manier of na hun eindexamen bijvoorbeeld zeggen van, nou, ik studeer in de buurt, dus ik kan best nog naar de repetities komen.
Ja.
We roepen ook wel eens mensen er weer bij als ze bijvoorbeeld een niet heel gangbaar instrument spelen. Dat we toevallig wel heel hard nodig hebben, dan wordt er een beroep gedaan op mensen waarvan we weten dat ze dat spelen. Er worden ook nog wel eens blazers hier van de harmoniekapel bijvoorbeeld bijgevraagd, omdat we ja toch meestal wel redelijk krap in met name het koper zitten.
Ja.
Ik vlieg regelmatig een neefje van mij in die contrabas speelt, want dat is ook niet een heel gangbaar instrument en die vindt het gelukkig ontzettend leuk om mee te doen. Dus wat dat betreft komt dat altijd wel goed.
En hoe vaak treden jullie dan op? Want er zit zeker een bepaalde periode in dat jullie weer even aan het oefenen zijn voor een nieuw optreden.
In principe hebben wij 1 keer per jaar echt een groot optreden, zoals dus vanavond.
Mm-hmm.
Maar we hebben met kerst ook altijd een... op school werd het altijd de kerst Acado Remy genoemd. Dat is
kerst
eigenlijk
Acado Remy.
Ja, de academie is de personeelsvereniging. En omdat het om muziek gaat, werd het Acado Remy.
Precies.
ja, heel in het kort.
Ja.
Maar dan is het dat is bijna een soort open podium. Dus dan mogen leerlingen zelf een stuk kiezen en uitvoeren. En dan worden er ook wel traditionele kerstliederen gezongen met het publiek. Okay. Dus en onder begeleiding van het orkest.
Dus dan worden de sommige eventjes in de spotlights gezet. En dan met
mogen ze zich voor aanmelden. En dat is vaak zang. En er zijn al best wel wat leerlingen die ook uiteindelijk doorgestroomd zijn naar de conservatoria van Nederland. Daar hebben we er een aantal van. Daar zijn we ook heel trots op. En die komen ook regelmatig terug om dan inderdaad bijvoorbeeld zo'n grotere solistenrol op zich te nemen. Zowel bij zang als instrumentaal. Dus dat is wel heel erg leuk.
Zit er zo'n bekende naam?
Elise van S, dochter van pianoleraar hier uit Delft, is afgestudeerd in Salzburg, in het Mozarteum. En is een van de solisten vanavond, onze sopraanzangeres. Joost van Velzen is in Delft een behoorlijk bekende naam. Wendy Robol is inmiddels ook behoorlijk gearriveerd. Is weliswaar geen oud-leerling, maar is wel op een andere manier aan onze school geleerd geraakt. En komt ook regelmatig even terug.
Spelen ze allemaal vanavond mee? Of?
Joost en Wendy niet, maar Elise zal met name in de mis een behoorlijke rol vervullen. En daar zijn we ontzettend blij mee natuurlijk.
Ja.
Dus, Dus ik zou zeggen, kom allemaal gewoon lekker luisteren. Er is genoeg plek in de Maria van Jessen. Dus ik geloof dat er plaats is voor 800 mensen. Dus als we die vol kunnen krijgen, dan zijn wij heel gelukkig.
En we waren er nog steeds niet helemaal over uit wanneer het nou precies was.
Nou, wanneer, dat weten we wel, want
wanneer,
het is vanavond.
Hoe laat het precies is?
Precies. Als ik me niet vergis, is het om 8:30.
Maar zorg in ieder geval dat u al voor 8:00 er zit. Want dan weet je niet zeker dat
ik
op tijd bent.
Ik zou inderdaad op tijd zijn en een plekje claimen. Want wij gaan er gewoon vanuit dat de kerk vol zit.
Okay.
En mocht het nou echt niet lukken, dan is het misschien nog een optie om te kijken of de kerk 's middags open is. Want we hebben van 2 tot 4:30 een generale repetitie. En misschien doen ze dan de deuren ook nog wel even open als het lekker weer is.
Precies. Nou, ik wens jou heel veel plezier vanavond.
Gaat helemaal goed komen.
En mensen gaan gewoon eventjes kijken. De kaarten nog eventjes aan de zaal. Bij de deur kunnen nog verkocht worden.
Ja hoor.
Zorg dat u op tijd bent. En nou, geniet ervan. Nou, we nemen eventjes met u door een paar dingetjes die er deze week te doen zijn. Er is nu al een voorjaarsmarkt is er bezig op het Van Foreestplein. En dat is vrolijk met allerlei bloemetjes. En ook een gezonde voorjaarsmarkt is dat met allerlei kraampjes daar van mensen die met zorg en welzijn te maken hebben. De Hofkerk helpt er ook al mee, want die doen een veranderdag. Die gaan met de statushouders die in het gebouw van Huis NL, of gebouw van Doel Huis NL hebben, gaan ze eventjes ook wandelen over de markt. Nou, als u nog even tijd hebt, ga daar dan nog heen. Ga vanavond in ieder geval naar dat mooie concert van de Stanislas Koor en Orkest in de Maria van Jessenkerk. En dan zijn er deze week ook nog een paar dingen als je zegt van nou, ik wil me wat leren of opsteken. Er is morgenavond, maandag 9 april in de Hofkerk Leerhuis. Die gaan nog steeds praten over Petrus en zijn rol in de Bijbel. Op de woensdag is er een kring die heet Wat en Waarom geloof ik. En die praten naar aanleiding van het boek van Karen Armstrong. De dood van God. Daar gaan ze mee verder. En op de woensdagavond. Nee, dat is hem eventjes voor deze week. Daar houden we het bij. Goed. We gaan verder praten. Want intussen is aangeschoven hier aan de tafel Wilma Kroon. Wilma, hartelijk welkom hier in de studio.
Ja, nou dankjewel. Erg leuk om hier aanwezig te mogen zijn.
Ja. En we gaan met jou wat praten over het lunchcafé.
Dat klopt, ja.
En jullie zijn als wijkgemeente in Manuel, een aantal jaar geleden zijn jullie eigenlijk verhuisd.
Klopt, ja.
Jullie hadden een hele grote kerk, die heet ook de Emanuelkerk.
Ja.
En jullie zijn verhuisd, zijn jullie naar de Wipmolen?
Naar de Wipmolen. Wij wilden per se in de Wippolder blijven kerken. En wij hebben een hele goede huisvesting gevonden in Vrije Tijdscentrum de Wipmolen. Ja. In de Wipmolder.
En hoe is het nu na de verhuizing? Zit je er al een paar jaartjes zit je nu eigenlijk in de
We
Wipmolen?
Zitten er nu een aantal jaren en het voelt heerlijk.
Ja,
het is een goede keus voor ons geweest.
Maar jullie hebben dat ook met opzet hebben jullie dat gedaan, ook in een buurthuis zitten. Want jullie willen vooral een soort buurtfunctie willen jullie.
Ja. Wij willen echt kerk in de buurt zijn. En doordat we nu niet meer in een kerkgebouw zitten, maar in een vrije tijdscentrum, hebben wij gedacht, dan is de drempel voor niet-kerkelijke mensen een stuk lager. En daar hebben wij een activiteit voor bedacht. En dat is om de 2 maanden houden wij een lunchcafé. En dat is dan voor iedereen in de wijk, die mogen daar gratis naartoe. En dat loopt inderdaad heel erg goed.
En dat is op wat voor dag is dat?
Dat is altijd op een zondag. Dat is om de 2 maanden op een zondag na de kerkdienst. Van 12 uur tot 2 uur. Mensen mogen daar gratis en naartoe komen. En iedereen is van harte welkom.
Vertel eens, wat gebeurt er dan erbij? Mensen komen er naartoe. En hebben jullie wat doen jullie? Is het gewoon koffie drinken? Of gebeurt er soms iets extra's?
Nou, na de kerkdienst dan is het standaard is het koffie drinken. Van 10 tot 11 uur. Daarna wordt de tafels klaargezet door vrijwilligers. Met alle spullen, etenswaar die de gemeenteleden aangeleverd hebben.
Mensen hebben thuis gebakken en
Ze hebben gebakken of ze kopen kant-en-klare spullen. Dat vragen we 2 weken van tevoren. Dan delen we lijsten uit. Kunnen mensen aangeven wat ze eventueel mee willen brengen. Mm-hmm. Dat inventariseren wij. En dan gaan wij kijken van wat moet er daarnaast nog bijgekocht worden. Van wat is er te weinig. We hebben altijd een paar vaste gemeenteleden die een paar grote pannen soep maken. Gaat er altijd in bij de mensen. Er zijn altijd gevulde eieren, salades, verschillende broodsoorten. En dan daarna ook nog een toetje.
Yep. Ook
dat
nog.
Is ja. En tussendoor proberen we altijd weer iets leuks te doen om de mensen tussen de gangen in een beetje bezig te houden.
Okay. Wie komen er naartoe? En hoe zijn ze jullie op het spoor gekomen? Hoe zijn jullie ze op het spoor gekomen?
Wij flyeren een paar weken van tevoren maken wij flyers. En die worden in de buurt, in de Wippel, daar worden ze overal uitgedeeld. Zodat mensen weten van, oh, het lunchcafé komt er weer aan. Ja. Er is ook een buurtsite voor de Wippolder. Daar wordt het ook op vermeld wanneer er een lunchcafé is. En wanneer het zo uitkomt in de Wippolderkrant, wordt het ook vermeld. Ja. Maar die komt maar een paar keer per jaar, dus dat moet elkaar
dus
net...
gebruiken alle kanalen, gebruiken jullie om
wij
mensen...
Wij gebruiken zoveel mogelijk kanalen.
En dat begint nu te lopen. En mensen weten van, nou, je zegt van, dit komt er weer aan. Zo voelt dat ook?
Gemiddeld hebben we iets van 100 gasten bij elkaar. Dat is gemiddeld 40 mensen vanuit de kerk. En 60 zijn dus echt mensen vanuit de buurt.
Okay.
Ja, dus het loopt echt lekker.
Ja,
ja, dat is heel leuk om te doen. Je merkt dat er gewoon veel enthousiasme voor is. Mensen vinden het ook jammer dat het om de 2 maanden is. Maar ja,
ze willen graag... Er is zelfs behoefte, zeg maar, aan meer.
De gasten zouden zelfs wel meer willen. Maar ja, je moet natuurlijk een beetje zorgen dat de rek er niet uitgaat bij de vrijwilligers.
Jullie moeten het ook kunnen behappen.
Juist, inderdaad, ja.
En daarbij komen er ook telkens doen jullie wat extra's erbij. Wat hebben jullie in de afgelopen tijden gedaan?
De vorige keer hebben we een spreker gehad die ook actief is voor de Wippolderkrant. Die heeft een dia-show laten zien over de Wippolder, van hoe het er vroeger uitzag. Daar wist hij heel veel over te vertellen. We hebben ook een keer iemand gehad die verhalen kwam vertellen van Toon Tellegers. Leuke dierenverhalen. Komende zondag dan hebben we de fysiotherapeut... Ja. Die ook in een werkruimte heeft.
Richard Oosdam.
Richard Oosdam. Die komt komende zondag bij het Lunchcafé vertellen over zijn werk als fysiotherapeut. Een korte presentatie gaat hij houden.
Want dat is nodig dat er goed gekneed wordt in de Wippolder.
Het zijn toch heel veel oudere mensen. En die kunnen een goede fysio goed gebruiken. En hij is ook echt voor de Wippolder.
Ja. Wat jullie proberen met zo'n lunchcafé, proberen jullie echt die connectie met die buurt te hebben.
Ja.
Zodat ook mensen daarheen kunnen komen met hun vragen. Met zijn of haar vragen, zeg maar. En dat er ook meteen een connectie is naar... instanties rond zorg en welzijn of zo?
Dat is niet de opzet.
Nee?
Maar mochten die vragen gesteld worden aan ons... dan zullen wij natuurlijk uiteraard ze doorverwijzen naar de juiste instanties. Ja. Of wanneer we denken van, nou, we kunnen zelf helpen... dan pakken we het zelf op.
Ja.
Maar de opzet is echt gewoon een gezellige middag met elkaar. De buurt leren kennen...
Ja.
Dat iedereen is welkom. Het is laagdrempelig. Ongeacht ras of geloof. Dus iedereen is echt van harte welkom.
En jullie hebben naast Richard Oosdam hebben jullie nog iemand die komt? Carla
Jonkere, die is van Humanitas.
Ja.
We zijn ook heel erg bezig met kerk en buurt.
Mm-hmm.
En zij is dan van Humanitas. En zij doet ook wekelijks iets voor ouderen organiseren. En daar komt zij dus ook even een korte presentatie over vertellen. En de bedoeling is dat wij dus wat meer met elkaar gaan samenwerken.
Ja.
Dus echt de buurt goed gaan leren verkennen. Weten wat er allemaal al gebeurt.
Mm-hmm.
En als het kan, dat samen gaan voegen. In ieder geval samenwerken.
Samenwerken, verbinden.
Verbinden, ja.
Ja, wij zitten hier al verder te kletsen. Ik heb mijn verhaaltje misschien al zitten vertellen. Maar we vragen het gewoon nog een keer erbij. Want we merken erbij, nou, je hebt een lunchcafé. En dat loopt eigenlijk helemaal fantastisch. Hè? Dat je bij elkaar 100 mensen krijgt. Dat is heel wat, is dat voor in een buurt.
In een buurt is dat echt, echt fantastisch. Dat is echt een wat wij toch wel een succesverhaal noemen.
Nou, en ik vind het zeker een succesverhaal. Want jullie gemeente is niet een hele grote gemeente.
Nee, wij zijn van de Protestantse Kerk Delft. Zijn wij de allerkleinste gemeente.
Ja.
We zijn ook de oudste gemeente.
Ja.
Maar we kunnen het tot met elkaar kunnen we dit allemaal opbrengen. Dus dat is wel iets waar we ook trots op zijn.
Ja.
Ja.
En terecht dat jullie er trots op zijn. En jullie proberen dat ook nog erbij met Dit is het lunchcafé, maar daarnaast hebben jullie nog een andere activiteit. Ja. En dat heet het?
Dat is het huiskamergesprekken. Het lunchcafé, dat is dan zeg maar om de 2 maanden op zondag na de kerkdienst. En de huiskamergesprekken, die zijn elke donderdagmiddag bij ons, in ons, wat wij onze ruimte noemen, de huiskamer. Van 2:30 tot 4:30. Daar zitten altijd mensen die een luisterend oor bieden. Een kopje koffie, een kopje thee, wat lekkers erbij. Voor iedereen die gewoon eventjes, eventjes iemand anders wil zien. Gewoon eens eventjes wil praten.
Dan kan je met je probleem mee, maar ook als je geen probleem hebt, ben je er welkom.
Je bent met en zonder problemen van harte welkom.
Oké. Okay. En hoe loopt dat?
Helaas loopt dat niet goed. Dat is iets wat wij heel moeilijk toch van de grond krijgen.
En waar zit hem dat in, denk je?
We denken toch dat dat ook hoofdzakelijk met de publiciteit te maken heeft. We moeten dus meer en beter daarvoor publiciteit aangeven. Als wij voor het lunchcafé flyeren. En dan zetten we ook altijd bij van, en donderdagsmiddags bent u van harte welkom bij de huiskamergesprekken. We flyeren ook wel voor de huiskamergesprekken. En dan zeggen we van, en dan is de lunchcafé. Maar waar het lunchcafé een succes is, wat goed loopt, is het huiskamergesprek een project wat we gewoon heel moeizaam van de grond
krijgen.
Zou
het ook niet zo kunnen zijn dat mensen niet zo snel met hun... Het idee hebben van, dan moet ik ergens met mijn probleem heen. En net zoals mensen ook hun vragen voor de dokter. En dat bezoek naar de dokter het liefst voor zich uitschuiven. Dat je eerder ook dit voor je uitschuift.
Wij denken van wel. We hebben het huiskamergesprekken genoemd.
Ja.
We zijn nog eigenlijk bezig om daar proberen een betere benaming aan te geven. Dat het dus ook weer wederom heel laagdrempelig is. Dat iedereen gewoon binnen mag komen. Al is het alleen maar voor de gezelligheid. Of wanneer je eenzaam bent, dat je weer mensen ziet. Maar ook als je problemen hebt. Dan zijn daar mensen die een luisterend oor bieden. En waar nodig kunnen wij doorverwijzen naar professionele mensen als het hard nodig is.
Als we nou eens een 5 jaar zomaar de tijd in mogen gaan en we zitten dan in de wipmolen, hoe ziet het er dan uit?
Dan denk ik dat het lunchcafé nog steeds goed loopt.
Ja.
En dat het huiskamergesprek op de donderdagmiddag een stille dood is gestorven. Daar ben ik een beetje bang
voor. Ben je een beetje bang voor?
Ja, ja.
En wat zou er moeten gebeuren, dus behalve... Die PR, wat zouden wij anderen kunnen doen?
Ja, daar zijn we dus zelf ook mee bezig. En dat is gewoon, heel erg lastig.
Wat zouden andere kerken zeg maar, van jullie kunnen leren?
Wat kunnen ze van ons leren? Nou, dat vind ik een beetje een lastige vraag. Wij kunnen dingen makkelijker doen, omdat wij niet meer in een kerkgebouw zitten. Maar in een wijkgebouw, in een vrije tijdscentrum, wat gewoon voor niet-kerkelijke mensen veel laagdrempeliger is. Mm-hmm. En ik denk dat wat het lunchcafé had in onze oude kerk, in de Immanuelkerk, geen succes geweest. Want dan moeten de mensen echt een kerk binnen en nu...
Het gebouw, zeg maar, dat maakt al een groot verschil, zeg maar.
Ja. Ook omdat de wipmolen vroeger dus ook een buurthuis was.
Ja.
En dat veel oudere mensen die nu in de wipmolen wonen, die dat als een buurthuis al herkenden. Dat ze er vroeger al veel kwamen. Dat maakt het voor ons dat wij dit soort dingen wat makkelijker kunnen doen dan wanneer je dat echt uit een kerkgebouw doet.
Krijg je nou ook mensen uit de buurt er zo bij via dat lunchcafé zeggen van, nou, wij willen ook gewoon... meewerken hieraan. We willen ook wat bakken of wat...
Dat gebeurt ook wel, ja.
Ja?
Ja. Niet veel. Het meeste wordt toch door de gemeenteleden opgebracht. Maar er zijn toch ook wel dat er zo incidenteel iemand zegt van... ik wil ook wel ik kan goed taarten bakken of zo. Mag ik er dan een taart meenemen? Ja, natuurlijk, dat mag altijd. Dat juichen we alleen maar toe. Ja.
En je vertelt erbij, want je wil een soort verbinding hebben naar allerlei organisaties erbij. Als jij nog op je lijstje kijkt, je verlanglijstje van, met die wil ik nog contact leggen. Met welke zou je dan nog contact willen leggen?
Nou, we zijn erachter gekomen dat de gemeente Delft, dus alles met wat met kerk te maken heeft, dat is bij de gemeente niet in beeld. Dus we hebben het een beetje geprobeerd te inventariseren van nou, wat wordt er nu eigenlijk allemaal al gedaan in de wijken? En dan komen wij erachter dat de gemeente Delft van niks van ons weet, van de Emanuel gemeente, dat wij een huiskamergesprekken doen, dat wij een 2 maandelijks lunchcafé hebben. Dus
als ik je nu een halve minuut geef en je mag de burgemeester en de nieuw gekozen politici uitnodigen voor je lunchcafé.
Dan moet ik zeggen dat wij de burgemeester dus al uitgenodigd hebben voor het lunchcafé. Maar ze heeft een heel drukke agenda. Dus deze zondag gaat het helaas niet lukken. Ze heeft ons wel bedankt voor de uitnodiging. En ze komt heel graag in de toekomst een keer bij ons langs om te kijken hoe alles ruilt en zeilt.
Oké. Alle mensen die bij het lunchcafé komen, moeten die nog iets betalen voor
de
maaltijd?
Nee, alles is gewoon gratis. We hebben wel gemerkt in het begin dat er dan toch mensen zijn die na afloop zeggen van ja, we willen toch iets geven. Want we hebben zo heerlijk zitten eten en jullie doen zoveel moeite ervoor. Vanaf dat moment hebben wij gezegd van nou, dan zetten we een pot zetten we klaar. En dan mogen de mensen geheel vrijblijvend, als ze dat willen, dan mogen ze een gift in doen. En dat komt dan weer ten gunste van het lunchcafé.
Oké. Zit de Wipmolen, dat zit aan de
professor. De Wipmolen zit aan de professor Kruisstraat, 71B. Ja. Nou, niet te verwarren met het buurthuis, de Wippolder.
Maar jullie zitten heel dicht, zitten jullie bij de TU, zitten jullie bij de universiteit.
Ja.
Lukt het ook, zeg maar, om studenten van de universiteit ergens te betrekken?
Nou, we hebben een tijd geleden was er een keer speeddaten vanuit diverse studentenorganisaties. Daar ben ik naartoe geweest. En dan blijkt dus dat er heel veel studenten zijn die dingen ook voor de gemeente, voor de burgers doen in Delft. En nou ja, kijk, geldelijk kunnen ze ons niet steunen, maar ze hebben toen wel gezegd van, nou ja, kijk, dingen, als er iets geschilderd moet worden of er moet iets opgeknapt worden, die contacten hebben we nu gelegd. En dat willen we dus uit gaan breiden met de studenten. Nou, dat is alleen maar geweldig.
Ja, hartstikke leuk. Wilma, we praten over dat lunchcafé. We hebben het gehad over dat iedereen gratis heen mag en dat er een pot erbij staat.
Ja, iedereen is welkom.
Doen jullie het als een kerk, maar houdt dat mensen tegen? Nee, want er komen 60 mensen. Komen er zeker nog bij?
Er komen mensen die gelovig zijn. Er komen mensen die ongelovig zijn. Het enige wat ongelovige mensen merken, als wij het lunchcafé beginnen van tevoren, dan wordt er even een moment stilte gevraagd. Dan wordt de paaskaars wordt aangestoken. En dan even een moment stilte voor die mensen die voor hun eten willen bidden. En dat is eigenlijk het enige kerkelijke wat het lunchcafé als uitstraling heeft. Dus het is echt voor iedereen vrij toegankelijk. Het is gratis en iedereen is van harte welkom.
En nogmaals, waar kunnen wij jullie vinden?
Ze kunnen ons vinden in Vrije Tijdscentrum de Wipmolen, of de VTV. Professor Kruisstraat 71B. En het eerste lunchcafé is weer aanstaande zondag van 12 tot 2 uur.
Precies. Deze keer met de fysiotherapeut Richard Oosdam en met
mevrouw Jonkere van Humanitas.
Humanitas, en die gaan allemaal wat vertellen. Wilma, ik wil jou hartelijk bedanken voor jouw komst naar de studio. En ik wens jou een hele leuke, plezierig lunchcafé.
Dank je wel.
En we hopen dat ook de spirit zo mag komen in die huiskamer erbij.
Dat hopen we. Ja, en we blijven eraan werken.
Precies, want jullie doen goed werk in de buurt.
Goed, dank je wel, Fred. Ja.
En dan kijken wij nog heel eventjes naar een gedachte voor van de week. En die gedachte van de week gaat over Thomas. Deze week staat het verhaal van Thomas staat op de kalender voor de kerken erbij. Thomas is die eerste discipel. En nou, dan denk je meteen als eerste afvallige discipel eigenlijk. Hè? Iedereen die zit te praten, die zegt van je moet geloven. En hij is er niet bij geweest. Hij zegt, ik geloof het alleen maar als ik het echt gezien heb. Nou, En wij denken van, nou, misschien moet je eerst geloven voordat je het ziet. Maar hij zegt, ik wil eerst zien voordat ik het geloof. Nou kijken we er misschien ook een beetje soms wat negatief kijken we naar. Want Thomas zou we ook kunnen zien als iemand die juist twee kanten laat zien van het geheel. Zijn naam heet dan ook Didymus, heet hij erbij. Hij is tweeling, is hij erbij. En hij zegt van, ik wil allebei de kanten laten zien. Als mensen zeggen van, Jezus leeft, wil ik ook laten horen. Kijk eens naar die wonden die hij heeft gehad. En als de mensen alleen maar wijzen op die wonden, zegt hij, Jezus leeft. Nou, daarmee wens ik u een hele prettige weekend toe. En ik wens u vrede en alle goeds.